In deze serie bestuderen we de colleges van Epictetus van kaft tot kaft. Dit is een fragment van de complete aflevering die exclusief is voor leden van de Stoïcijnse school. Wil je ook lid worden? De link naar de Patreon-pagina staat in de beschrijving van deze aflevering. Vandaag beginnen we met een college-reeks over Epictetus. We gaan het gehele verzamelde werk van Epictetus van A tot Z lezen. En met verzameld werk bedoel ik hier de colleges zoals die zijn overgeleverd aan ons. Het zijn 4 boeken in totaal, vol met allerlei hoofdstukken die door een van zijn leerlingen, Arianus, zijn opgetekend. We hebben natuurlijk ook nog het handboekje van Epictetus, die neem ik niet mee. En er zijn ook nog fragmenten van Epictetus, die neem ik ook niet mee. Hoe gaat het eruit zien? We gaan elke aflevering 1 hoofdstuk uit de colleges pakken. Ik lees die voor en ik zal ze dan ook hier en daar becommentariëren. Niet als de ultieme autoriteit op Epictetus, maar meer als een soort van duider, een leeswijzer. En ik zal ook zeker eerlijk hier en daar aangeven dat ik het niet weet of dat ik het een vage vind of dat ik jullie als luisteraar vraag om daar in de chat van de Stoïcijnse school jullie inzichten in te delen. Niemand heeft het alleen recht op het verstaan van de Stoïcijnen, dus ik ook niet. Dit is een gezamenlijke onderneming waarin we proberen dichter bij de betekenis van deze klassieke filosofie te komen. Zoals je weet, deze afleveringen zijn exclusief voor onze Patreon-leden. Wederom, dankjewel dat je de Stoïcijnse school steunt. Maar fragmenten ervan komen in de gratis toegankelijke podcastspelers te staan. Dus mocht je mensen hebben die meer willen weten erover, stimuleer ze om lid te worden van de Stoïcijnse school. Hoe gaaf zou het zijn als we onze community kunnen gaan uitbreiden en meer mensen aan het praten krijgen over stoïcisme als een manier van leven. Nou, genoeg daarover. Ik wil gewoon direct met jullie gaan beginnen. Beginnen met de auteur van het verzameld werk van Epictetus. Dat is niet Epictetus zelf, zoals jullie vast wel weten, maar dat is Arianus, een van de leerlingen van deze Stoïcijnse leraar. En hij schrijft, wat mij betreft, een van de meest treffende voorwoorden die ik ooit heb gelezen in een filosofieboek, waarin hij duidelijk wil maken aan Lucius Gellius, zijn correspondent, wat nou eigenlijk zijn doel is geweest met het opschrijven van de uitspraken en colleges en voordrachten van Epictetus. En hij geeft er ook aan dat hij alles zo letterlijk mogelijk heeft proberen op te schrijven. Nou, ik geloof hem wel op zijn mooie blauwe ogen, maar ik denk dat hij hier en daar ook wel wat zal hebben toegevoegd. Hè. Voornamelijk als Epictetus een aantal dialoogjes opvoert of discussies heeft met leerlingen, daar zal Arianus best wel wat in hebben aangepast. Maar het belangrijkste doel wat hij noteert is eigenlijk ook het doel van de klassieke filosofie als zodanig. Niet alleen van de Stoïcijnen, maar ook van Epicurus en de Sceptici en de Cynici, de Platonici, de Aristotelianen. En dat is dat ze mensen willen aanmoedigen om met zichzelf aan de slag te gaan. En je hoort vaak van, oh, die gerichtheid op het zelf, zelfverwerkelijking en zelfhulp, dat is typisch zo'n 20e eeuws neoliberaal project, een beetje voor verwende westerlingen die aan het navelstaren zijn. Maar niets is natuurlijk minder waar. Dit is een project wat al begint bij de oude Grieken en ik denk soms zelfs al bij de oude Egyptenaren daarvoor. Ik denk dat als je nog meer informatie zou hebben over die vroege periode, dat je die lijn van zelfverwerkelijking ook nog verder in de geschiedenis zou kunnen terugvinden. Naar het begrip van de zorg voor de ziel. Het idee, het concept dat wij als mensen niet helemaal samenvallen met onze omgeving, met ons lichaam, met onze afkomst of onze opvoeding, maar dat er altijd ruimte is voor een verhouding tot jezelf. En dat is wat de oude Grieken dan zorg voor de ziel noemden. Datgene wat in jou zit, wat een bepaald vermogen heeft om zichzelf te verhouden tot zichzelf, de anderen, de wereld, dat is een vermogen wat je kunt verzorgen, wat je sterker kunt maken, waardoor dat je beter in het leven staat en dus daardoor ook een beter persoon wordt voor de mensen om je heen. Dat is wat mij betreft een ideaal wat afgestoft mag worden voor een nieuwe generatie mensen vandaag de dag. Of zoals Arianus het schrijft in het voorwoord, want het is duidelijk dat het Epictetus waarom één ding ging, zijn toehoorders te bewegen tot het juiste inzicht in wat het hoogste goed is. En wat is het hoogste goed voor een Stoïcijn? Een zinvol, deugdzaam leven te leiden. Oké, voordat we erin duiken, nog een kleine opmerking over de editie die ik gebruik. Dit is gewoon de Nederlandse vertaling door Gerard Boter en Rob Brouwer van Vrij en Onkwetsbaar. Maar ik gebruikte nog een tweede Engelse vertaling bij. En dat is die van Old Father. 100 jaar oud dus bijna. Maar nog steeds gezaghebbend. Zit in de Loop Library. Dus dat is sowieso al prestigieus. Er zit ook geen copyright meer op. Dus je kunt hem heel makkelijk in je e-reader of online vinden. En Old Father heeft een aantal zeer interessante voetnoten erbij zitten. Maar ook een aantal zeer interessante vertalingen die, als je die naast die van Gerard Boter en Rob Brouwer legt, echt soms wel een ander perspectief geven. Wat weer een mooie aanleiding is om daarover van gedachten te gaan wisselen met elkaar. Goed, wat ik wil vermijden is dat het pedant wordt. Dat ik allerlei dingen erbij ga halen van, oh, dit is leuk, dit is interessant, dat is grappig. Wat willen we doen? We willen de tekst lezen en becommentariëren, zodat het in dienst staat van wat we eigenlijk willen bereiken. En dat is meer te weten te komen over stoïcisme als een manier van leven. Als iets wat je implementeert in je leven. En dan niet alleen maar in de praktische psychologische trucjes die je natuurlijk op het moment heel veel ziet in de populaire stoa. Maar als een volwaardige manier van in de wereld staan. Van jezelf verhouden tot jezelf, tot de ander en tot de wereld. Ik ben een beetje nerd, dus af en toe dan ga ik wel wat verwijzingen maken en zo. Maar laat je daardoor niet afschrikken. We gaan het niet hebben over of de komma's goed staan en waar de punten gezet moeten worden. En zoals ik al eerder zei, als er zaken in zitten waar ik gewoon niet helemaal zeker van ben, ga ik je daar gewoon eerlijk over informeren. Vanwege allerlei redenen zitten er in al die stoïcijnse filosofie vage passages. Soms komt dat omdat het een foute vertaling is die eeuwenlang is doorgekopieerd en het origineel zijn we kwijt, dus we weten het niet meer. Soms zijn het ook moedwillige stukken die erin zijn gezet door iemand die daar een belang bij had, van wat voor reden dan ook. We moeten niet de pretentie hebben dat we de teksten van Epictetus die nu voor ons liggen hetzelfde zijn als die van 1900 jaar geleden. Maar be that as it may, we gaan ons best doen om zo dicht mogelijk bij de kern te komen. Genoeg gepraat, het is tijd voor de colleges. Ik heb er ontzettend veel zin in, dus hier gaan we. Hoofdstuk 1 van Colleges 1. Onder alle vermogens waarover je beschikt, zul jij niet één vinden dat over zichzelf nadenkt en zichzelf goedkeurt of afkeurt. Neem de grammatica. Wat wordt door dat vak bestreken? De beoordeling van taalgebruik. En muziek? De beoordeling van de melodie. Maar bestuurt één van die vakken ook zichzelf? Absoluut niet. Wanneer je een brief schrijft aan een vriend, zal de grammatica je vertellen hoe je moet schrijven. Maar of je je vriend moet schrijven of niet, daarover zal ze niets zeggen. Wat betreft melodieën is het met de muziek net zo. Of je nu moet zingen en op de lier spelen, of geen van beiden moet doen, daarover zal ze niets zeggen. Wie of wat doet dat dan wel? De instantie die zowel over zichzelf als over al het andere nadenkt en oordeelt. En wat is die instantie dan? Het vermogen van de reden. Dat is het enige vermogen dat niet alleen over zichzelf nadenkt, over wat het is, waartoe het in staat is en hoe waardevol het is, maar ook over alle andere vermogens. Er is immers geen enkel ander vermogen dat je vertelt dat goud mooi is. Het goud zelf zeg je daar niets over. Het is duidelijk dat alleen het vermogen dat indrukken verwerkt, dat doet. Is er iets anders dan de muziek, de grammatica en alle andere vakken beoordeeld, dat bepaalt welk gebruik je ervan kunt maken en daarvoor ook het juiste vermogen aanwijst? Nee, niets anders is daartoe in staat. Okay, dit is de eerste alinea van het eerste hoofdstuk van de eerste colleges. En hier zien we al direct dat het dus om een, wat wij tegenwoordig zouden zeggen, rationele levensfilosofie gaat. En met dat rationalisme, dat redelijke, daar hebben we tegenwoordig een beetje problemen mee. Ik hoorde dat vaker ook onlangs weer van een contact van mij die Epictetus aan het lezen is. En ze zei, ja, dat rationalisme waar hij voortdurend naar verwijst, dat heeft ons toch alleen maar rotzooi gebracht in de afgelopen eeuwen. Rationalisme, wordt vaak gezegd, ligt aan de grondslag van allerlei problemen met klimaat, maar ook met politiek. Omdat we alles voortdurend maar willen rationaliseren of op een redelijke wijze willen realiseren. Op een berekenende manier van denken voor elkaar willen krijgen. Maar laten we daar kort bij stilstaan, want dat is uiteindelijk niet waar het Epictetus om te doen is. De reden is een vermogen dat leiding kan geven aan een mensenleven, aan een persoon. Het kan sturen en het kan daarin ook zichzelf sturen. En het belangrijkste, denk ik, wat het daarbij doet, is, wat Epictetus zegt, dat het over zichzelf kan nadenken. Het kan reflecteren over wat het is, waartoe het in staat is en hoe waardevol het is. Eigenlijk zijn dat meer vragen, hè? Wat is nou eigenlijk de reden, waartoe is het in staat en hoe waardevol is dat? Nou, daar gaat Epictetus in de rest van hoofdstuk 1 al wat antwoord op geven. Maar als je die vragen niet kan beantwoorden voor jezelf, zou je kunnen zeggen, dat je eigenlijk al niet helemaal op vaste voeten staat in het leven. Er zijn bepaalde dingen die je over jezelf moet weten. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat kan ik? Om vervolgens verder te kunnen gaan kijken, en wat moet ik dan doen? Wat zijn mijn mogelijkheden nou eigenlijk? En waarom is dat zo? We zijn dus gelijk al met filosofie bezig. De reden is dat vermogen dat een waardeoordeel kan uitspreken over al het andere waar het mee bezig is, en dus ook over zichzelf. Nou, die vragen, wat is de reden, waartoe is het in staat en hoe waardevol is het, daar gaan we nu naar kijken. In de tweede alinea zegt Epictetus: het is dus niet meer dan billijk dat de goden alleen dat in onze macht hebben gegeven wat het beste van alles is en waardoor al het andere wordt beheerst. Het vermogen om op de juiste manier met indrukken om te gaan. Over al het andere hebben we geen macht. Is dat zo omdat de goden het niet anders hebben gewild? Nee, ik denk dat ze, als ze dat gekund hadden, ons ook de beschikking over al het andere hebben gegeven. Maar dat konden ze nu helemaal niet. Want we leven op aarde, aan dit lichaam gebonden. En we gaan om met medemensen voor wie hetzelfde geldt. Dus hoe zouden we in deze omstandigheden niet belemmerd kunnen worden door de wereld buiten ons? Het is een belangrijk punt wat Epictetus maakt, namelijk dat wij belichaamde wezens zijn. We zijn lichamen in een lichamelijke wereld. Stoïcijnen zijn in de basis materialisten. En materie is in beweging en wordt tegengehouden of in werking gezet door andere materie. Als dat zo is, dan moeten we ook toegeven dat we een zeer beperkte ruimte hebben om daarbinnen te bewegen. Je hoort heel vaak het beeld van de rivier die mensen meesleurt op een bootje of op een vlot, mee in de stroom naar beneden toe. En dat is echt niet zo'n gek beeld. Wij zitten daarin. We zijn zo ongelooflijk nietig in dit hele grote universum waar alles gewoon zijn ding doet en wij dus ook, dat we daar echt wel een goede reality check op moeten kunnen krijgen af en toe. Wij zijn lichamen tussen andere lichamen. Nou, als ik bij presentaties of lezingen zit, en ik had het onlangs ook weer toen ik in Gent was, en ik vertel dit, dan gaan mensen heel vaak direct in verzet, direct in de weerstand. Dit is toch niet alles wat we zijn? En mijn eerste vraag is dan eigenlijk, ja, wat wil je dan nog meer zijn? Wat maakt jou zo bijzonder, en ik bedoel dit niet vervelend, maar wat maakt jou zo bijzonder dat jij een uitzondering moet zijn op de gehele universele regel dat alles bestaat uit materie die gevormd zijn tot lichamen die op elkaar inwerken en waar ook weer op ingewerkt wordt? Wat maakt jou nu zo bijzonder als persoon, als mens, dat jij niet meegaat in die hele logica waarin alles meegaat, van leven en dood, van groei en verval? En dan zie je vaak dat de bezwaren dus psychologisch van aard zijn. Er zit een bepaalde emotie achter, waardoor dat we niet willen instemmen met het feit dat wij niets anders zijn als lichamen binnen die grotere lichamelijke wereld, die een heel klein stukje bewegingsvrijheid heeft. Echt een heel, heel, heel klein stukje. Maar dat kleine stukje is tegelijkertijd echt mega groot, want er is geen enkel ander wezen, voor zover wij weten, in het universum, die datzelfde vermogen heeft. En dat vermogen is het kunnen omgaan met indrukken. Het kunnen reflecteren op de dingen die je ziet, die je hoort, die je waarneemt, die je voelt, die je proeft. Daar een keuze in te maken, dat is echt 100% het belangrijkste vermogen dat je kan hebben. Omgaan met indrukken, daarover kunnen reflecteren. Maar dus ook nog eens kunnen reflecteren over hoe je reflecteert over het omgaan met indrukken. Allemaal vermogens van die reden. Dus logisch, als lichamen in een lichamelijke wereld zullen we belemmerd worden. Door andere mensen, door tegenslag, door ziekte, door dood, door armoede, enzovoort, enzovoort. Of, als je het niet al te negatief wil hebben, door gezondheid kunnen we ook belemmerd worden. Door rijkdom kunnen we belemmerd worden. Door voorspoed, door een goede politieke carrière kunnen we belemmerd worden. Al dat soort zaken kunnen ons in de weg zitten. Oké, Epictetus die gaat nu naar de derde alinea en bekijkt deze situatie, dat we een reden hebben die over zichzelf kan nadenken, vanuit het perspectief van de goden. En ik maak nu een aanhalingstekensgebaar, de goden, Zeus. Want voor de Stoïcijnen, als ze het hebben over goden of Zeus, hebben ze het uiteindelijk over de natuur. Voor hen is Zeus en zijn al die andere goden en godinnen allemaal metaforen voor natuurlijke processen. Tot zover deze aflevering over Epictetus. Wil je de complete aflevering horen en met anderen in gesprek gaan over de Stoa? Word dan lid van de Patreon-pagina. De link staat in de beschrijving van deze aflevering.